Dankjewel Wouter en alle anderen voor de prachtige dienst om samen rust te zoeken. Gisteren was ik op de familiedag, zoals velen ook van jullie, waar het thema was op zoek naar rust. En ook in onze voorbije kring, waar we van start zijn gegaan met het focustraject, daar ging het over rust zoeken bij de voeten van Jezus. En toen was een van de dingen die we daar concludeerden, is dat de zondagochtend eigenlijk echt zo'n moment mag en moet zijn. Van, komen we echt zoals Maria, zoals dat verhaal van Maria en Martha, komen we echt tot rust aan de voeten bij Jezus hier op deze zondagochtend? Of staat ons hoofd op alle andere dingen, op de muziek, of op de afspraken die nog gemaakt moeten worden, of op de goede preek? Ja, of komen we om dat moment dat zo mooi is in onze agenda geplaatst, om tot rust te komen bij Jezus? Om maar te zeggen, gisteren was een waardevolle dag, de familiedag. En ook, en dat klinkt nu als een promopraatje, maar dat is het niet, om jullie ook echt aan te moedigen om mee te stappen in het focustraject. We hebben het gelanceerd in ons thema Schijn op het gemeenteweekend. En we voor elk huishouden een boekje om mee daarin te stappen. En de enige bedoeling is om dichter bij Jezus te komen, om zo zijn licht te schijnen naar de mensen in onze omgeving. Naar onze omgeving, zodat zij ook God mogen ontdekken. Meer zit er niet achter. Maar we zouden heel graag hebben dat u erin meestapt. Er liggen nog een heleboel boekjes achteraan, op naam van zij die al lang naar de gemeente komen. Neem dat mee, want het valt op dat u het nog niet heeft genomen. Dat is ook een beetje gênant. Anders moet ik het u komen geven. En als u nog niet zo lang naar de gemeente komt, als in 2 jaar, want de administratie loopt een beetje achter, of omdat onze administratie gewoon niet in orde is en u vindt geen op uw naam, mag u er nog eentje pakken zonder naam op. Plus, als u met een koppel bent en u wilt er graag 2 hebben, dan mag u er nog eentje meenemen, dat kost €5. Het kost sowieso €5, dus als u zegt, ik heb het er wel voor over, mag u dat ook geven. U krijgt het, maar u mag het ook teruggeven, die €5 dan, niet het boekje. Ja. Nu, mijn leven heeft de voorbije weken nogal sterk in dat opstarten van dat traject gestaan. En ik vind het ook wel prachtig om te voelen dat er wel mensen ook, heel veel mensen ook dat op hun hart hebben. Ik wil meer van Jezus in mijn eigen leven zien, maar ook kunnen laten zien. En dat is een beetje context van mijn, werk heet dat dan in mijn geval, maar van onze gemeente. Maar mijn persoonlijke context van de voorbije week, zeg maar vanaf na de preek van Wout van vorige week, die ging over hoe kunnen we nu schijnen wanneer we een gebroken leven hebben. Heel mooi, dat moet u zeker herbeluisteren. Ik vond het een heel mooie preek, maar niet per se heel erg voor mij bedoeld. Maar ik vond het wel heel goed en sterk. Maar de dag ging wat verder. En ik had na de dienst een gesprek hier in de gemeente, waar ik ontdekte dat ik als gemeenteleider niet per se de beste aanpak altijd heb. En dat ik daar wel veel in te groeien heb. En dat ik carrément fouten maak. En dat ik met niet zo'n blij gemoed na zo'n gesprek naar huis ga en denk, hoe heb ik dat nu weer gedaan? We gingen naar een familiemoment. We hebben Van den Bergendag elke maand. Komen met de broers en zussen thuis. Dat is mooi. Maar ik werd op het eind van die Van den Bergendag, als broer eigenlijk nog even stevig op mijn plaats gezet door iemand van ons gezin. Terecht op zijn minst ten dele. Dat is niet zo leuk om van de mensen die je lief hebt iets over je heen te krijgen dat gewoon terecht is. Waar altijd iets anders over te zeggen valt, maar kom, laat het gewoon even terecht zijn. En wat later werd ik ook nog vakkundig op mijn beperkingen en mijn falen gewezen als echtgenoot en vader. Zo gaat dat dan. En voor het dan nog wat erger te maken, was ik ziek geworden die dag. Ja. Het enige voordeel daaraan aan het ziek zijn is dat ik 's avonds echt kon slapen. Ja. Anders had ik misschien niet echt geslapen die nacht. Maar ik was te ziek om niet te slapen. Maar daar zit ik dan. Geconfronteerd met uzelf. Met mijn falen en mijn gebreken. mijn tekortkomingen. En ik vind dat soms moeilijk uit elkaar te houden. Van wanneer maak ik een fout? En kan je zeggen, dat is gewoon fout? En wanneer bereik je gewoon je grenzen? Van ja, kijk, ik ben hier gewoon niet goed in. En wat is het verschil tussen die twee? En dan probeer je daar orde in te scheppen en ik kom daar dan niet uit. Waar moet ik sorry voor zeggen, omdat ik iets fout heb gedaan? En waar moet ik zeggen, ja, sorry, het gaat niet beter? Dat is moeilijk. En dan raak ik wat overhoop. En ja, dat is lastig om jezelf op redelijk veel belangrijke terreinen van je leven even onbekwaam te vinden. Nu, in die context was ik aan het voorbereiden voor vandaag. En kwam ik een tekst tegen waar ik anders zelden uit zou preken, omdat hij veel te bekend is. En u mag hem erbij pakken, het is Psalm 51. Psalm 51. Psalm 51. De context staat er voor een keer gewoon bij, maar ik ga dat misschien toch een klein beetje uitleggen. Een psalm van David begint het voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Nu, in die twee zinnen staat een hele geschiedenis. Koning David, de belangrijkste koning uit de geschiedenis van de koningen van Israël, die gezegend was door God, gezalfd, een man Gods genoemd wordt, die overwinningen had behaald en vrede had gebracht in het koninkrijk, waarvan alle omliggende koningen schrik hadden. Wel, daar was iets gebeurd. Hij had een vrouw van een ander genomen, dat kon hij als koning, en had die ander dan laten vakkundig in de pan hakken. Letterlijk nogal. Dat was er gebeurd. Hij voelde dat dat kon, hij had dat toegedekt, hij had niemand dat laten weten, behalve zijn enige vertrouweling. Maar God had het laten weten aan Nathan, de profeet die voor God sprak tegen David en tegen het volk. En Nathan is hem op zijn nummer komen zetten, heeft hem terecht gewezen, heeft zijn zonde blootgelegd en heeft dan ook de straf die daarbij kwam en de gevolgen van die daad heeft hij ook bekendgemaakt. Het kind dat uit die onechtelijke relatie kwam, is gestorven. En het voorbeeld dat David heeft gesteld, heeft ook zijn gevolg gehad in zijn nageslacht later. Zij gaan dezelfde fouten maken. Zij heeft niet het voorbeeld gegeven waaruit zijn kinderen goed konden leren. Hij heeft een sterk, slecht voorbeeld gezet. Dat is de context. Nu, ik voelde mij niet per se door de grove zonde aangesproken. Niet dat er geen grove zonden zijn, hoewel in maatstaf denk ik niet dat ik daar ben geraakt, gelukkig, en laten we dat hopen dat dat nooit zal zijn. Maar dat maakt op zich niet uit. Zonde is zonde. Maar ik werd niet per se door de situatie van David aangesproken in zijn zonde, maar wel in de terechtwijzing die hij daar krijgt. Het openleggen van wat er mis zit in zijn leven. Dat is wat Nathan komt doen. En dat hadden drie situaties de vorige zondag bij mij ook gedaan. Opengelegd wat er niet goed zit in mijn leven. En het is moeilijk te onderscheiden, zoals ik zei, is het omwille van mijn beperkingen of omwille de fouten die ik maak? Feit is, het ligt open en daar zit je dan, met jezelf geconfronteerd. En in die context kreeg deze heel bekende psalm, waar we het lied ook uit hebben gezongen daarnet, toch weer betekenis. En ik wil met jullie drie dingen doen. Ik wil gaan lezen en ik wil gaan kijken, wat is er precies gebeurd met David? Wat wil David? En tot welk besef komt David? Dus drie stadia. Maar voor we dat gaan doen, wil ik de Heere danken en vragen om zijn zegen. Vader in de hemel, ik dank u dat u trouw bent, Vader. Dat u liefdevol bent, zoals we hebben gezongen. Dat u ook wijs bent en ons, Heer, op vreemde paden voor ons, Heere God, leidt om te leren. Dank u dat u uw woord heeft gegeven, dat u de geschiedenis heeft gegeven die u leidt en waaruit wij mogen leren. Ik bid, Heere God, dat u ons wil leren en aanspreken en wil doen groeien vandaag. Amen. We gaan lezen een aantal verzen en ik ga proberen uit te leggen kort. Wat beschrijft David hier? Wat is er met hem gebeurd? En we lezen gewoon verder vanaf eigenlijk het begin, vers 3. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. want ik ken mijn overtreding. Mijn zonde staat voortdurend voor ogen. David wist waarover het ging. Nathan moest niets uitleggen. Hij moest even blootleggen, maar David wist wel waarover het ging. Hij had gezondigd tegen datgene wat hij goed wist. Hij kende God persoonlijk. Er waren er niet veel in Israël dat konden zeggen dat ze God persoonlijk kenden. En hij kende ook Gods wetten. De 10 geboden en dan al die anderen dat erna komen. Maar de 10 geboden, daar staat in, gij zult niet begeren, onder andere de vrouw van uw naaste, en gij zult niet doden. En hij had flagrant daar die wet, die hoge wet, er is geen hogere wet op aarde, en hij kende die en hij stond daarvoor als koning die God eerde, hij had die flagrant naast zich neergelegd. En hij gaat verder, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb dat altijd raar gevonden, want hij heeft wel Uria gedood en de man van echt... De man van Bathsheba, zo heet de vrouw, gedood. Ik zou zeggen, ik heb tegen Bathsheba gezondigd en tegen Uria, maar hij beseft waar het eigenlijk echt om gaat. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb kwaad gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Hij gaat niet in discussie. Hij gaat niet zeggen, ja, maar gij, God, gij hebt de regels, dit en dat. Nee, ik heb tegen u gezondigd. Goed en kwaad wordt niet bepaald of dat Uria het nu fijn vond, of Bathsheba of iemand anders. Goed en kwaad wordt bepaald door u. En ik ken u, en u kent mij, en ik heb die relatie die ik met u heb, ja, naast mij neergelegd. Ik heb de autoriteit die jij mocht hebben over mij, want u zijt God, die heb ik gewoon naast mij neergelegd. En tenslotte, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. David was vergeten wie hij zelf was, denk ik. Ik denk dat hij door zijn succes misschien had gedacht, ik ben ondertussen wel slim genoeg, oud genoeg, om mijn keuzes zelf te maken. Ik ben nu wel als koning, heb ik mijn strepen wel behaald en heb ik wel bewezen dat ik iets waard ben. En dat ik goede keuzes kan maken. Maar hier beschrijft hij zelf dat hij dat allicht verkeerd heeft gedaan. Want ik ben in ongerechtigheid geboren. Hij beseft weer van, dat is eigenlijk wie ik echt ben. Ja? Dus ik denk dat die dingen zijn gebeurd. Die drie dingen. Namelijk, hij was vergeten wat hij eigenlijk wist. God heeft orde gebracht. God heeft geboden gegeven om te onderhouden. Hij had die kennis. Hij wist het. En hij heeft het bewust opzij geschoven. Hij had een relatie met God die hij naast zich neer heeft gelegd. Of veronachtzaam. Misschien is het dat meer. Misschien is het niet een actief. Ik moet het niet meer, maar het wat laten begaan en het wat laten uitdoven. En hij had een verkeerd beeld van zichzelf. Hij dacht, ik ben de koning. Maar eigenlijk was hij gewoon een man zoals wij alle in zonde geboren. Nu, in vers 8 komt al een klein inzicht. Namelijk, hij schrijft daar, zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Daar komt de helderheid weer boven. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft geleefd aan de buitenkant. Zijn gevoelens, zijn driften, zijn levensgenot. Het was trouwens in de fase dat hij een beetje alles gesetteld had. Ongeveer alles was gebeurd. In plaats van zelf ten strijde te trekken, had hij gezegd, weet je wel, mannen, doe jullie het. Ik ga rustig in mijn koningszetel liggen. Het is op dat moment dat dit gebeurt. Het moment dat hij allicht de externe factoren van zijn leven wat te hoog gaat schatten. Dat hij zegt, comfortabel leven. De buitenkant. Terwijl hij beseft hier, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Het is niet aan de buitenkant dat God in ons leven zit. Hij zit aan de binnenkant. En dat is waar we moeten zoeken. Dat is waar we tijd moeten besteden. Dat is waar de rust te vinden is, zoals gisteren zo mooi werd verteld. God zoekt ons in ons binnenste. En wanneer we ons laten afleiden door alles wat extern is, dan vinden we hem niet meer. En dan zijn we ver weg van hem. Dat is wat er met David was gebeurd. In plaats van waarheid van God, in plaats van wijsheid, zoals daar staat, was daar comfort, driften, gevoel, de buitenkant. Dat was wat er gebeurd was. Maar David wil het anders. David wil, en we gaan lezen vanaf vers 9 tot 12, hij gaat in allerlei woorden zeggen wat hij wil. Ontzondig mij met hyssop, dat is een kruid. Dat komt eigenlijk uit de rituelen van de offers van daarvoor. Ja. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mij niet. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mijn rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Opnieuw wil David drie dingen. Hij wil ten eerste reiniging van zijn vuiligheid. Het beeld dat in mij opkwam was een kind, pak één van mij, dat al dan niet met iets dat het mag, eten of iets dergelijks aan het spelen is en alles wordt ranzig en vuil. En dan wordt hij even daarop gewezen, dan schrikt hij en dan wil hij zich snel proper maken. En dat gaat van geen meter. Ja, dat wordt alleen maar erger. U kent het, ik zie het. Ja? Dat is het beeld dat bij mij opkwam. Dat is hoe David daarin, ontzondig mij, was mij, ik wil weer proper zijn, want ik besef nu hoe vuil ik eigenlijk ben en wat ik heb gedaan. En hij vraagt het. Hij beseft, dit kan ik niet. Ten tweede wil hij sterker worden. Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Een standvastige geest betekent niet die wiebelachtige geest van daarvoor, maar een geest die in kracht staat. Maak mij in plaats van dat kind een volwassene die stevig staat, geestelijk dan. Dat is wat hij wilt. En hij is bang eigenlijk. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Dat is die relatie. David, ik zei dat daarnet, had een bijzonder voorrecht. Hij had een levende relatie met God, terwijl velen van de mensen in het volk Israël dat niet hadden. Hij had Gods geest gekregen. Dat is een belofte waarin wij leven. Wij worden gedoopt en wij ontvangen de Heilige Geest. Dat is het nieuwe verbond van Jezus. Bij hem was dat anders. Hij wist van zijn bijzondere positie die hij had gekregen van God. En hij is bang om dat te verliezen. En hij vraagt, verwerp mij niet. Ja? Ga niet van mij weg. Dat was een heel concrete vraag. Als we dat zo mooi zingen, dan zeggen we, ah, dat gaat eigenlijk niet gebeuren, want u heeft dat beloofd dat dat zo zal blijven. Bij hem was dat een reële angst. Verwerp mij niet. En zo zit hij daar, heel diep. Alleen maar hopend op de welwillendheid van de Heer. Dat is het enige wat hij nog kan doen. Eerlijk bij hem komen en vragen wat hij nodig heeft. Reiniging, die vuiligheid moet van hem af. Kracht om sterker te worden en vooral niet weggeworpen te worden. Niet verwijderd te worden door God. Niet per se fysiek, maar wel in die relatie. Het is een hele diepe situatie waarin hij zit. En hij beseft, er is in mij, ik heb geen enkele reden om ergens op te gaan staan niet meer. Ik ben alles kwijt. En ik heb alles in mij om goddeloos te leven, dat heb ik bewezen. En alle goede dingen te spijten, want hij is een grote koning. Ja, heeft hij alles in zich om een leven vol lijden te creëren. Voor zichzelf, voor zijn kinderen en voor al wie hij, waar hij koning over is. En hij beseft, mijn enige hoop op heil, op redding is God zelf. Dat is het punt waar hij heel diep komt. Ik hoop dat u beseft dat hij, daar zit. Heel diep. Het enige wat ik nu nog kan doen is hopen op het heil dat God hopelijk wil geven. En David beseft in deze psalm, want het is natuurlijk een opbouwende psalm, we gaan nu omhoog. Hij beseft dat God in je leven verandert. Dat heeft hij zelf ontdekt. Hij weet uit ervaring, God in je leven verandert je leven. Maar we gaan ook ontdekken dat God opnieuw toelaten in je leven, verandert je leven opnieuw. En God telkens opnieuw toelaten in je leven, verandert je leven telkens opnieuw. Dat is
het mooie dat we gaan ontdekken.
En we gaan lezen de versen 14 tot 19. De laatste twee ga ik niet nemen vandaag, want die zijn waarschijnlijk toegevoegd ten tijde van de ballingschap. U zult het wel gaan, het gaat over Jeruzalem, waar we waarschijnlijk als volk boete willen doen. Maar we houden het op het stuk dat van David is, tot en met vers 19. En we gaan langs onder beginnen. We beginnen bij vers 18 en 19. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Gebroken, kapot, verbrijzeld, verslagen. Het zijn niet meteen de woorden waar krachtige jonge mannen, zoals pak Johannes of zo, want ik ben toch nog een andere segment, of andere knappe grote mannen, ja, en vrouwen ook, sorry voor de... Het zijn niet meteen de woorden waarvan we zeggen, ja, daar worden we als mens anno 2019 nu warm van. Dit is waar we als mens voor moeten gaan. Verbroken, verslagen, verbrijzeld. Toch is dat het offer voor God. Een verbroken geest. Wat wil dat zeggen? Wil dat iemand zeggen die in depressie is? Iemand die het leven niet meer aan kan? Nee, dat wil zeggen iemand die beseft, zoals David, God, ik heb niks aan te bieden. Ik kan misschien op vlak van mensen wel doen alsof ik koning ben, en ik kan wel overwinningen behalen, maar tegenover u ben ik niks. En heb ik alle reden om weggeworpen te worden. In mij is alle reden tot goddeloosheid. In mij, en ik spreek nu over mij, en over u, is alle reden tot goddeloosheid. Om een leven te leiden dat alleen maar lijden veroorzaakt voor uzelf en voor de ander. Die mogelijkheid is daar. Al de goede dingen trouwens ten spijt, want die zijn er. Maar die mogelijkheid zit in ons. En het is die verbroken geest die we moeten erkennen. Die we moeten offeren aan Jezus. Aanbieden van hier is het. Niet zeggen, ik heb geen verbroken geest. Ik ben sterk. Dan heb je niks aan te bieden aan God. Dan heb je niks aan te bieden. Het enige dat je God kan aanbieden is die verbrokenheid, dat besef, ik ben een mens zonder God. En dan mogen we, en dat is zo mooi, daar blijven een verbrijzeld en verslagen hart wordt niet veracht. De zekerheid dat u zo welkom bent. Nu, dat is het besef van te zeggen, Heer, ik heb u echt nodig. U kent dat liedje, Heer, ik heb u nodig. Elke dag zo. Ook zo'n prachtig lied. Maar meen je dat echt? Waarvoor heb je hem nodig? Om de moeilijke dingen van het leven te doorstaan? Of in het diepe besef, ik ben goddeloos en verloren. Ik ga naar de hel zonder God. Dat is de verbroken geest waar het over gaat. En daarvoor hebben we hem echt nodig. Wanneer je vorige week mijn tekortkomingen, mijn fouten, mijn zonden worden blootgelegd, dan zou de reactie kunnen zijn, ik moet het beter doen. O God, wilt u mij helpen? Ik heb u echt nodig om het beter te doen. Ja, dat is waar, maar ik heb hem vooral nodig in het besef, God, ik kan het niet. En ik heb het van u nodig. Nu, laten we de weg omhoog verder gaan. Van de verse omhoog daarvoor. Red mij, Heer, van mijn bloedschuld. Schulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heer, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want dat is het goede nieuws. Dat is waarom wij hier 2000 jaar later na Jezus zitten. Het heil is daar. En we weten uit het leven van David, het heil komt. Het heil wordt ons aangeboden. We mogen het ontvangen. Het heil is echt. Maar het heil is niks waard als u niet beseft waar u zit. Als ik niet besef hoe hard ik het heil nodig heb, is het niks waard. Als u denkt dat u geen schulden heeft, ja, dan is er niemand blij met een schuldenkwijtschelding. We moeten eerst beseffen dat we zware schulden hebben, voordat we dat heil echt naar waarde kunnen schatten. En dat is zo mooi. Dan staat daar, dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heeft u wel eens van die zondag dat u gewoon zingt? Ja, ik wel. Ik zing soms gewoon. Ja, ik ben niet zo'n, ik zei het daar straks tegen Tony nog, ik ben niet per se zo'n praiseman. Gisteravond op de familiedag ben ik niet gebleven de hele tijd, want ik ben niet zo'n praiseman, denk ik dan. En oké, daar kunnen we over discussiëren, maar ik heb vandaag wel gezongen. Echt gezongen. Voor de Heer. Mijn tong was vrolijk om het heil van God. Er is een verschil. Dat heil bewerkt vreugde. En dat is heel belangrijk, die vreugde van Jezus in het leven. Die vreugde dat we werkelijk gered zijn. Heer, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Dat is wat er echt gebeurt. En dat is de vreugde die niet door omstandigheden wordt bepaald. We hebben gekeken naar die christenenvervolging. Die mensen, die kunnen immense vreugde beleven. Misschien doen ze dat wel veel vaker dan wij. Het besef dat God werkelijk bij hen is. En dat is vreugde voor nu. Vreugde in de vorm van troost. Vreugde in de vorm van zegeningen. Maar ook de vreugde van wat gaat komen. En ik vind dat altijd moeilijk. En gisteren werd ik op een familiedag, sorry, het was goed. Werd bepaald door toen Kurt Maes iets vertelde over iets wat voor hem veel had betekend. Dat raakte mij ook. Hij sprak over Therese Swinters, een vrouw die al heel lang gehandicapt is. En die in een rolstoel zit. En die zoveel jaar geleden, ruim 20 jaar geleden, tegen hem zei, Kurt, jij moet nog veel leren. Vond hij niet zo leuk, maar wel heel leerzaam, want ze zei, jij verwacht nog te veel van dit leven. Ja? Ik heb geleerd om het van dit leven niet te verwachten. Zij is gehandicapt, zij hoeft daar niks meer van te verwachten. Ja? Ze zegt, ik weet de woorden niet meer juist, ik kijk al uit om later met Petrus bergen te beklimmen. Het besef dat er een hiernamaals is. Dat is ook het heil van Jezus. En voor sommigen, en ik heb daar eigenlijk moeite mee, waarschijnlijk omdat ik best een goed leven heb. Voor sommigen is dat heel reëel. En het is een heel belangrijke realiteit om voor ons ogen te houden. En dat wordt heden ten dagen des te meer smalend bekeken. Het geloof in het hiernamaals en afijn rijstpap en gouden lepels. Maar het is werkelijk heil dat ons beloofd is. En geeft mij dat vreugde. Geeft u dat vreugde. We gaan verder. Want op die vreugde, daar gaat het om. We komen wat mij betreft bij het centrale vers. Geef mij de vreugde, vers 14. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Ik denk dat we hier lezen wat er echt gebeurd is met David. Namelijk, hij had het ooit. Het was ooit allemaal, misschien niet perfect, maar een pak beter. Hij had het ooit. En hij kende Gods heil. Hij had het beleefd als klein manneke tegen een reus. Ja? Het is een prachtige metafoor voor elk groot probleem in ons leven. Maar het was ook een realiteit die hij beleefd had. Hij kende Gods heil en Gods werkelijkheid. En toch was het wat gewoontjes geworden, denk ik. Het was wat normaal geworden. Het was wat life, just happening geworden. Hij had niet meer het diepe besef van wat Gods heil was. En hoe kon dat? Wel, ik denk dat ik het al een klein beetje geschetst had. En ik denk dat hij, en breid het maar uit naar wij, simpelweg verwend was. Verwend door God zelf misschien. De grote vele zegeningen die hij had gehad. Ja, wij moeten erop gewezen worden, tel uw zegeningen. Hoe erg is dat? Dat we onze zegeningen moeten tellen, voorleer dat we ze beseffen. Hij was verwend, denk ik, door God. Hij was ook verwend door het goede leven. Ik beschreef het daar straks al. Het ging allemaal heel lekker voor hem. Het ging allemaal best goed. Ja. Letterlijk comfort, alles wat hij wilde, dat denken wij dan nog ook, zo wil ook alles wat ik wil. Voor hem was dat redelijke realiteit. Ja? En zelfs datgene wat hij dus niet wilde, wilde hij dan ook. Of nee, wat hij niet had, wilde hij dan ook, dat wil ik zeggen. Ik denk dat hij verwend was. En ik denk dat dat ik kan alvast voor mezelf spreken, heel hard voor mezelf geldt ook. Maar misschien is het ook wel dit. Misschien heeft u uw leven onvoldoende in kaart gebracht. Vorige week werd mijn leven nog wat verder in kaart gebracht. Dat is goed als mensen dat doen. En zeker goed als je dat dan toelaat. Maar heeft u uw leven wel in kaart gebracht? Heeft u door dat uw leven, net zoals dat van David, doorspekt is met goddeloosheid? Doorspekt is met ik en ik en ik. En doorspekt is van ik en ik en ik. Dat is volgens mij een groot probleem, dat we onvoldoende in kaart brengen hoe ons leven in elkaar zit. Misschien heeft u die vreugde van het heil eigenlijk nog niet echt beleefd. Dan is dat niet omdat dat heil tekort komt, maar omdat u uw leven nog niet in kaart heeft gebracht, waar het eigenlijk echt zit. Misschien bent u dat heil wat vergeten, zoals ik en zoals David. En denkt u, ja, goh, christen leven is toch eerder vermoeiend dan vreugdevol. Ja, het leven zal altijd vermoeiend zijn. Dat hebben we gisteren ook gehoord trouwens. Wij leven in een wereld van verdrukking. Dat zal niet anders zijn. Als u dacht, christen zijn, joepie, dan zijn mijn zorgen voorbij. Dan heeft u ten eerste toen een fout gemaakt. Als u dat nu denkt en u wilt u achter Jezus aan met dat idee, wacht dan nog even, want dat is niet zo. Het gaat erom dat u uw leven in kaart brengt en u duidelijk ziet dat daar goddeloosheid is. Dat daar jijzelf zit in plaats van God op de troon. Nu, daarom heb ik daar best van genoten op een vreemde manier deze week. Het was wel moeilijk. Het is eigenlijk heel moeilijk geweest. Maar gisteren onder andere, en niet alleen omwille van de familiedag, maar wel omwille van God zelf, en omwille van het traject dat ik met mijn vrouw daarin kan gaan, komt daar die genezing, komt daar die groei, komt daar dat werken aan een standvastige geest. Maar dat is wel een proces door de diepte. Dat is niet een proces aan de oppervlakte. Dat is een proces langs de binnenkant. Dat is een proces van vreugde. Dat is het proces waarin staat, geef mij de vreugde van uw heil terug. En Jezus opnieuw toelaten, verandert opnieuw uw leven. En ik wil eindigen met dit, want ik was begonnen met de context van het hele focusverhaal. Lees eens wat eronder staat, en dat was waarom ik toen was blijven hangen. Ondersteun me met een geest van vrijmoedigheid, dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Als u denkt, ja, we gaan dat doen, schijnen in onze omgeving, heerlijk, supergoed, we moeten het heil verkondigen, maar dan moet het heil wel eerst de realiteit zijn in mijn leven. U moet beseffen, ik moet beseffen hoe kostbaar Jezus redding voor mijn leven is. Hoe noodzakelijk het is dat ik anders niet bij God ben. Dat ik anders naar de hel ga, dat u niet bij God zal zijn. Dat moet zo diep gaan dat wij zeggen, wauw, wat een schat is dat eigenlijk. Wat een dankbaarheid. En waarom deel ik dat nu niet met iemand waarvan ik hou? Of niet hou. Of moet leerhouden. Maakt niet uit, ik wil het delen, want het is kostbaar. Ik deel dit omdat het mij diep geraakt heeft deze week. Maar ook omdat ik me schaam hoe weinig vreugde ik haal uit het heil van God. Uit het heil van Jezus. Hoe gewoontjes ik het allemaal maar vind. En hoe hard ik moet opengelegd worden. Hoe hard mijn leven moet in kaart gebracht worden. Om te ontdekken hoe hard ik zijn heil nodig heb. En ik bid voor mezelf en ik bid voor ons dat dat de motor mag zijn. Zijn heil, is dat de motor waarom wij willen schijnen? Dan worden we geconnecteerd, dan zijn we aan zijn voeten en dan vinden we rust. Ik ga bidden. Vader in de hemel, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor David, Heere God, die een heer, zo'n man Gods was, in alle facetten. Maar vooral dat u in zijn leven was, dat maakt dat hij een man Gods was. Anders was hij gewoon een man. Vader, ik dank u dat u ook in ons leven wil zijn, zodat we mannen en vrouwen Gods kunnen zijn. Heer, waarin u zichtbaar bent. Dat bid ik in uw naam. Amen.